Zoals ik de vorige keer al zei, zijn we met een groepje mensen met enige regelmaat bezig om thema's voor te bereiden. Dus ook voor de 40 dagen tijd, Stille Week en Pasen. En wij zijn terechtgekomen bij de woestijn. De woestijn als beeld van ons leven, de woestijn als beeld in de Bijbel voor het leven met God. De vorige keer stonden we stil bij de plek van de liefde, de eerste liefde tussen God en zijn volk Israël. En riep hij ons op om die eerste liefde te gedenken. En we zeiden toen, als je de eerste liefde kwijt bent, ga vasten. Laat los wat je van die liefde afhoudt. Ben je de liefde niet kwijt, vier de liefde. Deze tweede stap gaat over dat loslaten. We gaan twee gedeelten lezen. Het eerste is uit Exodus 15. Ik zal het zo meteen nog een keer zeggen. Je kunt even bladeren nu. En het tweede gedeelte uit Lucas 9. Dat krijg je zo meteen ook even de tijd om dat op te zoeken. Exodus 15, dat is de plek waar de Rode Zee achter het volk Israël weer is gesloten en het Egyptische leger is verdwenen in de golven, waar Mozes een lied van overwinning zingt. En dan lezen we aan het eind van Exodus 15, de versen 22 tot en met 27. Leest u mee. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Zoals gezegd, de tweede lezing is uit Lucas 9. Lucas 9. En we lezen de versen 56 tot en met 62. Lucas 9, 56 tot 62. Ze gingen verder naar een ander dorp. En dat is dus Jezus en zijn discipelen. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Jezus, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta mij toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover lezen wij de Heilige Schrift. Gelukkig ben je als je daarin het woord van God hoort, dat woord bewaart en uit dat woord leeft. Amen. Wij laten niet los. Als je kijkt naar wat er de laatste tijd gezegd is, gesproken wordt, naar aanleiding van de lockdown en de coronacrisis, dan bekruipt steeds het gevoel mij, wij laten niet los. Wij laten niet los wat in het verleden ligt. Wij laten de leercurves van kinderen niet los. We hebben tientallen jaren achter elkaar hebben we ze gemeten en nu opeens zakken de curves weg, hoewel ook daar weer de meningen verdeeld zijn. Maar onze kinderen moeten voldoen aan de curves. Onze economie heeft een curve naar beneden, maar onze economie moet voldoen aan wat wij kennen. Onze geboorte- of sterfteoverschot of onze overdaad aan sterfte, het moet voldoen, we moeten terug naar besmettingsgraad. Nou, noem het verder maar op. We moeten weer terug naar 2 uur wachten in de rij voor de Python. Wij laten niet los. En dat is de reden waarom wij zo angstvallig bezig zijn met die lockdown. Want we moeten het leven dat we hadden weer terug kunnen krijgen. We moeten weer op de een of andere manier kunnen zeggen dat wij weer uit kunnen gaan. Dat we weer de rijkdom kunnen vieren. Dat we weer gezond kunnen zijn. We laten niet los. En omdat we dat niet doen, groeit opstand in ons hart. Meer en meer en meer. Zelfs zo dat het kabinet kort geleden al toegaf dat het bijna niet houdbaar is. Israël werd gedwongen om los te laten. We denken in de 40 dagen tijd na over het leven in de woestijn. En je moet je voorstellen, ik zei het bij de schriftlezing al. Het volk Israël is door de Rode Zee gegaan. Staat aan de andere kant op de oever en kijkt dan terug over die Rode Zee. En weet dat daar ergens het Egyptische leger verdwenen is in de golven. Ze hebben de man Mozes, die hebben ze een lied horen zingen. Lof op God dat hij zijn vijanden heeft verslagen en dat dit en dat. Prachtig lied. En aan de andere kant, voor hen ligt de woestijn Sur. De woestijn waarvan we de vorige keer zeiden dat God zei, toen heb ik je leren kennen als mijn geliefde. Toen hadden we het goed samen. En ze trekken die woestijn in. En na 3 dagen is hun water op. De voorraden zijn verdwenen. Ze kunnen niet meer verder, want ze moeten toch drinken. En ze gaan bij Mozes hun terechte klacht geven. Want wij moeten toch water hebben, we moeten toch eten hebben, we moeten toch verder kunnen. En na 3 dagen is het voorbij. En dan komen ze bij bronnen. En die bronnen die heten Mara. En Mara betekent bitter. Dat betekent dus, ze kunnen het water niet drinken. En dat is een ervaring die we met z'n allen wel delen. Want datgene wat jij in die woestijn krijgt, als je alles achter je hebt gelaten. Datgene wat jij in die woestijn krijgt, daar is meestal niet van te leven. Tuurlijk, je bent blij als je terugkijkt. Hè, van, we hebben jaren gezegd, ik heb graag vakantie en ik ga niet graag naar school. Of de kantoren hadden het gedaan, of de rat race heeft het gedaan, of de economie heeft gedaan, of wat dan ook. Dat ligt allemaal achter je. God heeft het allemaal afgesloten, is verzopen in de Rode Zee. Maar dan blijkt opeens dat in die woestijn aan de andere kant, waar je nergens heen kunt, waar je niet kunt ontwikkelen, waar geen scholen zijn, waar geen kantoren zijn, waar geen, daar is niet te leven. Ja, maar het heet niet voor niks Mara. Dat staat er ook. Ja, die bronnen heten ook Mara. Daarom kun je het niet drinken. Slim piks. Zo ongeveer zit het Hebreeuws in elkaar. En natuurlijk klagen mensen erover. Maar denk even na over die klacht. Je bent met God in de woestijn. Je kunt er niet leven. Mozes moet ook aan God vragen, Heer, wat zal ik aan doen? En het mooie is dan dat er staat, en dat is in bijna geen enkele vertaling is dat ook in de NBV niet helemaal correct vertaald. Er staat dat God Mozes een stok werpt. Dus hij slingert hem zo als het ware een stuk. Het is niet alleen maar, oh, een stuk hout. Nee, God werpt een stuk hout naar Mozes. En dat is niet een agressieve daad of zo, het wordt hem in de schoot geworpen. En Mozes, die gooit dat stuk hout in het water en opeens is het drinkbaar. Moet ik hier al een vooruitwijzing richting Goede Vrijdag en Pasen, als we de laatste kaars gaan uitblazen? Dat het kruis op Golgotha ons leven op aarde leefbaar maakt? Is dat wat hier gebeurt? Dat wij de liefde van Christus moeten zien om daadwerkelijk te kunnen leven in deze woestijn? In ieder geval is het zo dat ze nu het water kunnen drinken. Dat ze dus verder kunnen, dat ze door kunnen leven. Dus in die woestijn, aan die kant, is het niet allemaal slecht. In de woestijn nog geen hemel op aarde, maar ook geen vervloekte slavernij. Het is niet het land dat wij wensen, maar het is ook niet de verkramping waar we uitkwamen. Kunnen wij niet in onze coronatijd met z'n allen constateren dat we hier gewoon kunnen leven? Dat als we elkaar lief hebben, als we God lief hebben, dat we samen kunnen delen. Dat we samen brood hebben, dat we samen kunnen leven. Dat we samen dit, samen dat, samen staan we sterk, zegt Mark Rutte. Waarom daar niet? Is dat niet het hout wat God ons toewerpt? Het hout van de liefde. En de mensen drinken daar het water en gaan op pad. Het mooie is dat even aan het eind van die eerste lezing staat er dan dat ze Elim bereiken. En Elim is ook een oase daar in de woestijn. Maar er staat iets heel aparts bij. Daar staan 12 bronnen en 70 dadelpalmen. In de Bijbel is dat niet zomaar een getal. 70 dadelpalmen, dat is voor elk volk op de wereld één boom om van te leven. 12 bronnen is voor elke stam van Israël plek om van te drinken. Dus eigenlijk zegt God hier tegen Israël, daar in de woestijn, waar jullie zoveel menen te moeten missen. Waar je niet naar de pretparken kan, waar je niet dit, niet dat kan. Omdat het allemaal in Egypte wel komt. Daar is voldoende eten en drinken voor iedereen. Merk je dat daar ontspanning in doorkomt? Maar ja, ontspanning, dat komt niet zomaar. Want het kost nogal wel wat tijd om God te leren vertrouwen in die coronatijd. Om werkelijk die stap te kunnen zetten van geloof en te zeggen, hier in de woestijn zal God leven brengen. Hoe dan ook. Zeggen mensen onder ons, ik zal u volgen. Ik zal u volgen. Ik heb het door. De eerste liefde. En nu het water dat ik drinken kan en de dadels die ik eten kan. Ik zal u volgen. Maar, zegt Jezus dan, dat is mooi dat je dat zegt. Maar bedenk je wel dat de vogels hun nesten hebben. En de vossen hun holen. Dat de Egyptenaren hun huizen hebben. Dat de anderen hun flatgebouwen hebben en hun economische welvaart. En dat hebben ze allemaal. Maar een mensenzoon, iemand die mij volgt, heeft niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. Daar in de woestijn zul je nooit thuis zijn. Weet dat als je mij volgt, dat je leven zult. Maar als door de dood heen. En je hoort dan ook al wel weer Pasen komen. Ze zijn ook onderweg naar Jeruzalem. Zegt een ander, oké. Die snap ik. Dan wil ik u volgen, maar laat mij dan eerst mijn vader begraven. Laat ik dan eerst, en die tweede pak ik er meteen bij, laat ik dan afscheid mogen nemen van wat er achter me lag. En die vader begraven en afscheid nemen van wat achter je ligt, dat is nog wel een kleine wijziging. In zoverre, je vader begraven wil zeggen afscheid nemen van wat mij vroeger heeft gedreven. Van wat ik vroeger heb geleerd. Van hoe ik dat heb. Laat mij dat dan eerst netjes afronden. Laat mij dan. Nee, zegt Jezus. Nee. Die manier van leven, daar waar je niet los kon laten, laat dat maar aan de anderen over. Dat leven moet je wegzetten. En dat geldt ook eigenlijk voor die tweede. Laat mij afscheid nemen. Laat me dan tegen ze zeggen: ik ga van jullie heen. Nee, zegt Jezus. Als je mij volgt in de woestijn, moet je niet achterom kijken. Kijk, en dat is een heel pijnlijk dingetje voor ons. Want bij alle berichten die wij nu statistisch gesproken over de coronacrisis krijgen en de lockdown, het zijn allemaal berichten die gebaseerd zijn op vroeger. Toen hadden we zoveel procent groei. Toen hadden we zoveel overlijdens. Toen werden er zoveel kinderen geboren. Toen konden we nog dit en toen konden we nog dat. En daartegen afgezet meten wij nu onze rijkdom af, nu zitten we opgesloten, nu mogen we dit. Zullen we wel gaan stemmen in maart, zullen we wel dit, zullen we wel dat? Jezus zegt, kijk niet achterom. Het beloofde land ligt voor je. Heel praktisch, ook in ons leven. Het beloofde land ligt niet achter ons, maar Jezus Christus komt op ons toe vanuit zijn toekomst. En hij daagt ons uit om die weg door de woestijn te gaan. In vertrouwen dat de liefde tot God en de liefde tot onze naaste voldoende is om te leven hier op aarde. Om iets van zijn koninkrijk weer te geven hier in deze tijd. Natuurlijk moet je wennen. Je kunt dat niet zomaar in één keer. Maar ga dan 40 dagen met hem mee en leer leven van wat God je geeft. Oké, ik weet het. De klank is al ietsje minder romantisch als bij de eerste liefde waar God naar verlangde. Maar goed, ik had ook al gezegd, naarmate we dichter bij Goede Vrijdag komen, gaat het ook steeds meer schuren in de woestijn. En zul je merken dat het je leven gaat kosten. En daarom nu 1 kaars minder. Amen.